Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door even stil te staan bij een audiëntie die de Heilige Vader heeft verleend, zeer recent, en dat in het kader van 6 mei. Nu, een ieder die het Vaticaan een klein beetje volgt, die weet onmiddellijk waar ik het over heb, want dat is de dag waar iedere keer de nieuwe recruten van het kleinste leger ter wereld, dat als taak heeft om het leven van Paus Franciscus en van de kardinalen te beschermen, hun eed afleggen. En dat is altijd een zeer indrukwekkend gebeuren. We gaan even blijven stilstaan bij wat de Heilige Vader aan deze Zwitserse wachten heeft willen laten weten. En we gaan ook even luisteren naar een geluidsfragment van die eedaflegging. En staan wat stil bij wat die Zwitserse wacht nu juist is. We gaan ook luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 mei. Waar hij spreekt over de tweede zogeheten theologale deugd, namelijk die van de hoop. En we geven u ook nog een bericht mee dat gepubliceerd is door het Bureau voor de Liturgische Vieringen. En staan dan even stil bij wat dit onderdeeltje is van het grote werkapparaat, zeg maar, die de functie, het ambt van Paus Franciscus mogelijk maakt. Laten wij binnengaan in het apostolische paleis, maar deze keer voor de eedaflegging van de nieuwe recruten van de Zwitserse wacht. We gaan luisteren naar een fragment van de eedaflegging van zo'n nieuwe recruit. Zo net de eetaflegging in het Frans. En nu gaan we luisteren naar een Duitse eetaflegging. Met militaire precisie, zoals dat hoort bij een goed getraind leger. Mooi fragment dus van die eedaflegging. Maar wat wordt daar nu eigenlijk gezegd? U hoorde het zowel in het Frans als in het Duits. En eigenlijk zegt de nieuwe Zwitserse wacht daar dat hij zal volgen wat zo net is voorgelezen. Het zou te lang duren om iedere Zwitserse wacht die hele eed te laten afleggen. Dus die wordt eerst voorgelezen en zij dienen dat dan met krachtige stem te bevestigen. Wel, die eed die luidt als volgt. Ich schwöre, trouw, redlich und ehrenhaft, zu dienen dem regierenden Papst Franziskus und seinen rechtmäßigen Nachfolgern und mich mit ganzer Kraft für sie einzusetzen, bereit, wenn es erheischt sein sollte, selbst mein Leben für sie hinzugeben. Ich übernehme dieselbe Verpflichtung gegenüber dem Kollegium der Kardinäle während der sedis vacans des apostolischen Stuhls. Ich verspreche überdies dem Herrn Kommandanten und meinen übrigen Vorgesetzten Achtung, Treue und Gehorsam. Ich schwöre, alles das zu beobachten, was die Ehre meines Standes von mir verlangt. In het Nederlands betekent dat zoveel als ik zweer de regerende paus Franciscus en zijn wettige opvolgers trouw, eerlijk en eervol te dienen en mij met al mijn kracht aan hen te wijden, bereid om, indien nodig, mijn leven voor hen te geven. Ik beloof hetzelfde aan het college van kardinalen gedurende de sedes vacantie van de apostolische stoel. Ik beloof ook respect, trouw en gehoorzaamheid aan mijn bevelhebbers en mijn superieuren. Ik zweer alles in acht te nemen wat de eer van mijn rang van mij vereist. Toch heel mooi, deze jonge mannen die hun leven willen geven voor de Heilige Vader en voor het college der kardinalen. De Zwitserse wacht is eigenlijk het enige overgebleven legeronderdeel van Vaticaanstad. De garde is verantwoordelijk voor de bewaking van het apostolische paleis, van de toegang tot Vaticaanstad, als voor de toegang tot Castel Gandolfo, de zomerresidentie van de pausen. Daarnaast is de Zwitserse wacht verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van de Heilige Vader. Het leger werd in 1506 door paus Julius II gesticht en is daarmee het oudste leger ter wereld. En u hoort het al, waarom heten zij nu Zwitserse wacht? Wel, dat heeft te maken met het feit dat enkel Zwitserse katholieke mannen kunnen toetreden tot dit kleine leger. In 1505 vroeg paus Julius II aan de afgevaardigden naar de vergadering van het Zwitsers eedgenootschap of het mogelijk was om een contingent Zwitserse landsknechten, in die tijd de aanduiding voor Zwitserse huursoldaten, af te staan ten behoeve van de verdediging van het Vaticaan. Nu, deze soldaten die hadden eigenlijk een goede reputatie. En in september van dat jaar vervoegde zich een gezelschap van meer dan 150 hellebaardiers naar het Vaticaan. En op 22 januari 1506 werd dan de Zwitserse wacht officieel opgericht. Van meet af aan kregen zij de taak om op te treden als lijf- en paleiswacht van de paus. De eerste grote test van die Zwitserse wacht die vond plaats tijdens de plundering van Rome in 1527, wanneer troepen van keizer Karel V plunderend en rovend de stad Rome binnenvielen. Nee, de Zwitserse wacht was niet opgewassen tegen de overmacht van de vijandige troepen. En, u hoort het, op 6 mei 1627 kwamen 147 van de 189 gardisten bij een vijandige aanval om het leven. Paus Clemens VII vluchtte naar de Engelenburgt. En dus is die 6 mei voor de Zwitserse wacht zeer belangrijk. Het is een dag waar die gevallen gardisten worden herdacht en waar de nieuwe dus worden ingezworen. Na de Franse revolutie bezetten Franse legers in 1798 Rome. Paus Pius VI diende toen het Vaticaan te ontvluchten. De Zwitserse wacht werd ontwapend en teruggestuurd naar Zwitserland. 2 jaar later zou inmiddels Paus Pius VII terugkeren naar Rome, waarna de Zwitserse wacht werd hersteld. Tijdens de Italiaanse eenwording speelde de garde alleen een, zij het, kleine rol bij de overigens niet geslaagde verdediging van Rome. En voor het overige werd de kerkelijke staat verdedigd door Zouaven, een vreemdelingenlegioen dat trouwens veel Nederlanders en Vlamingen had gerekruteerd. Zo goed als de gehele kerkelijke staat ging uiteindelijk aan de Italiaanse eenwording ten onder en Paus Pius IX die trok zich als de gevangene van het Vaticaan terug in het apostolische paleis. Het is een klein leger dus, maar vergis u niet, ze zijn tot de tanden gewapend en hoog professioneel getraind. Tot de Zwitserse wacht kunnen enkel Zwitserse, praktiserende katholieke mannen toetreden. Ze moeten tussen 19 en 30 jaar oud zijn en mogen niet kleiner zijn dan 1,74 meter. Ze dienen een basistraining te hebben ondergaan in het Zwitserse leger. En eenmaal toegelaten leggen zij dus op 6 mei de eed van trouw af aan de paus. Traditioneel in het Duits en door met hun linkerhand het vaandel van de garde vast te houden, terwijl zij hun rechterhand omhoog steken met 3 vingers ten hemel gericht, ten teken van de heilige drie-eenheid. En de Zwitserse wacht zoeken op het Sint-Pietersplein, dat is helemaal niet moeilijk, want ze hebben een van de meest opvallende uniformen, geel, blauw en rood, met een wijde pofbroek, waarvan ten onrechte nog eens wel wordt beweerd dat het door Michelangelo zou ontworpen zijn, maar dat is dus eerder een legende. Het werd evenwel aan het begin van de 20e eeuw ontworpen in neo-renaissancistische stijl. Daarvoor droegen de gardisten een minder opvallend gala-kostuum. Ze dragen vaak een hellebaard, die ze trouwens echt kunnen hanteren. Het is niet enkel voor de show, zeg maar, of voor de mooie foto's. Meestal draagt men onder het kostuum verschillende moderne wapens, om ook echt een gevecht te kunnen aangaan wanneer het nodig zou moeten zijn. Een ander uniform dat we ook kunnen herkennen is een eenvoudiger blauw uniform. De lijfwachten die de pausmobiel begeleiden zijn lid van de Zwitserse garde, maar zij dragen dus gewoon een tenue de ville of wat we zouden noemen een kostuum, een pak, een herenkostuum. Maar zij zijn wel degelijk ook soldaten van de Zwitserse wacht. De Heilige Vader die had het volgende te zeggen aan de nieuwe recruten. Dierbare leden en familieleden van de Zwitserse garde, dierbare autoriteiten, dierbare broeders en zusters. Ik begroet de commandant, de officieren, alle leden van de pauselijke Zwitserse wacht, samen met de familieleden die voor de viering zijn gekomen en begroet met dankbaarheid de civiele en militaire autoriteiten. Deze dag is voor mij altijd een lang verwachte en welkome gelegenheid om publiekelijk mijn dank u wel uit te spreken voor de aanwezigheid en de dienst van de Zwitserse garde. Allereerst voor de aanwezigheid. Het is een aanwezigheid die zich onderscheidt door haar kwaliteit, door haar vriendelijke, attente en nauwgezette stijl. En dan natuurlijk ook voor de dagelijkse dienstbaarheid, altijd gul en ijverig. Mijn dank gaat ook uit naar de families van deze jonge mensen, want als ze hier zijn en als ze goed opgeleid zijn, is dat in de eerste plaats te danken aan de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Ik wil ook mijn waardering uitspreken voor de commandant, de heer Christophe Graaf, en zijn staf, waaronder ik in het bijzonder de aalmoezenier bedank, een fijne Benedictijn. Dierbare wachten, ik ben blij omdat jullie oversten mij verschillende positieve aspecten hebben verteld die ik op dit moment graag wil delen. Er heerst namelijk een zeer goede korpsgeest onder jullie, een positieve en respectvolle sfeer in de kazerne, hoffelijk gedrag ten opzichte van jullie superieuren en gasten, ondanks de soms lange periodes van intensieve en vermoeiende dienst, doordat jullie numeriek wat onderbezet zijn. Jullie tonen een hoge mate van motivatie en bereidheid om te dienen, en ook, en dat doet mij veel plezier, een goede onderlinge verstandhouding. Jullie gaan samen op excursie, jullie brengen vakanties samen door, jullie gaan vaak samen uit. Dat is zeer fijn. Inderdaad, relatie is de sleutelervaring voor ons christenen. Jezus openbaarde en getuigde ons dat God liefde is, in zichzelf relatie is, en in dit mysterie vinden wij het doel en de vervulling van ons bestaan. Goede relaties zijn de hoofdweg naar onze menselijke en christelijke groei en rijping. Veel van wat onze persoonlijkheid kenmerkt, hebben wij geleerd door relaties met ouders, broers en zussen, schoolgenoten, leraren, vrienden, collega's op het werk enzovoort. Daarom is het leven in de uitgebreide familie van de Zwitserse wacht gedurende minstens twee dienstjaren zo'n belangrijke en vormende tijd voor je. Het is niet enkel een periode van werken, maar een tijd van leven, met elkaar omgaan, van intense gemeenschap en een divers gezelschap. Deze diversiteit en intensiteit van gemeenschap en relaties tussen jullie in jullie dagelijkse kazerneomgeving is een essentieel en kwalificerend aspect voor u allen. En in dit perspectief zouden de nieuwe kazernes, die momenteel worden gepland, een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de hereniging van de bewakers en hun gezinnen, die momenteel gedwongen zijn om enigszins verspreid te leven vanwege ruimtegebrek, en dus ook aan de ondersteuning en versterking van deze band en het familiegevoel binnen het korps. En nu we het toch over de relationele dimensie hebben, dring ik er bij u op aan om het gemeenschapsleven actief te cultiveren. De gewoonte om vrije tijd enkel door te brengen met de computer of mobiele telefoon is tegenwoordig wijdverbreid onder jongeren. En daarom zeg ik aan jullie, jonge bewakers, ga tegen de stroom in. Ga tegen de stroom in. Het is beter om je vrije tijd te gebruiken voor gemeenschappelijke activiteiten, om Rome te ontdekken, voor momenten van broederschap, om te vertellen en te delen, voor sport. Deze ervaringen bouwen je van binnen op en zullen je je hele leven vergezellen. Dierbaren, ik wens jullie een goed feest en vertrouw jullie toe aan de bescherming van de Heilige Maagd Maria en jullie patroonheiligen. En ik weet dat jullie voor mij bidden, ik weet het. Ik dank jullie hartelijk en ik vraag jullie om dat alsjeblieft te blijven doen. Dank u wel. Een mooi moment toch, hè? Zo tussen Paus Franciscus en dan die Zwitserse wachten, ook de nieuwe die erbij gekomen zijn. En we horen zo een beetje een geluid van waardering, maar zeker ook, en dat is zeker het geval, onder Paus Franciscus een investering in de Zwitserse wacht. Ik weet bijvoorbeeld dat zij hun lonen omhoog hebben zien gaan onder Paus Franciscus en dat er dus plannen zijn om nieuwe kazernes te bouwen, nieuwe mogelijkheden waar ze hun gezinnen kunnen ontmoeten en dergelijke meer. Belangrijke aspecten voor deze jonge mannen die hun leven geven aan dit dienstwerk en dus ook bereid zijn om echt hun leven te geven in geval van nood. Wel, in het bijzonder voor de Zwitserse wacht gaan we een Maria-lied laten horen. Laten we de voorspraak van Onze Lieve Vrouw inroepen en vragen om te waken over de Zwitserse wachten, over deze jonge Zwitsers die hun leven geven in dienstwerk aan de kerk en aan de paus. En daarna komen we graag bij u terug, gaan we luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 mei. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan luisteren naar de catechese van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 mei, die u reeds een stuk kon meevolgen via Radio Vaticaan Live. Hoewel we reeds de rode draad een beetje konden meegeven, gaan we nu luisteren naar de integrale vertaling over deze catechese, die handelt over de tweede theologale deugd, de hoop.
Cari fratelli e sorelle, nell'ultima catechesi abbiamo cominciato a riflettere.
In de laatste catechese begonnen wij na te denken over de theologale deugden. Er zijn er drie: geloof, hoop en liefde. En de vorige keren hebben wij nagedacht over geloof. En vandaag is het onze beurt om na te denken over hoop. Hoop is de theologale deugd waardoor wij verlangen naar het Koninkrijk van de hemel en het eeuwige leven als ons geluk. Ons vertrouwen stellend op de beloften van Christus en niet steunend op onze eigen kracht, maar op de hulp van de genade van de Heilige Geest. Deze woorden bevestigen ons dat hoop het antwoord is dat in ons hart wordt geboden wanneer de absolute vraag in ons opkomt: wat zal er van mij worden? Wat is de bestemming van de reis? Wat is het lot van de wereld? En we beseffen allemaal dat een negatief antwoord op deze vragen verdriet veroorzaakt. Wanneer de levensreis geen zin heeft, als er niets is aan het begin en aan het einde, dan vragen wij ons af waarom we überhaupt zouden op weg gaan. Vandaar de wanhoop van de mens, het gevoel dat alles zinloos is. En velen zullen in opstand komen. Ik heb er naar gestreefd deugdzaam te zijn, verstandig, rechtvaardig, sterk en gematigd. Ik ben een man of vrouw van geloof geweest. Wat was het nut van mijn strijd als het hier eindigt? Wanneer hoop ontbreekt, dreigen alle andere deugden af te brokkelen en in niets te eindigen. Wanneer er geen betrouwbare morgen zou zijn, geen heldere horizon, dan zou je alleen maar kunnen concluderen dat deugd een vergeefse inspanning is. Enkel wanneer de toekomst zeker is als een positieve realiteit, wordt ook het heden leefbaar. Zo zei Benedictus XVI in zijn encycliek Spe Salvi. De christen heeft hoop, niet vanwege zijn eigen verdiensten. Wanneer hij in de toekomst gelooft, is dat omdat Christus stierf en verrees en ons zijn geest schonk. De verlossing wordt ons aangeboden in die zin dat we hoop hebben ontvangen, een betrouwbare hoop, op grond waarvan we ons heden tegemoet kunnen treden. Opnieuw een citaat van Benedictus XVI. In deze zin zeggen we opnieuw dat hoop een theologale deugd is. Het komt niet van ons. Het is geen koppigheid waarvan we onszelf willen overtuigen, maar het is een geschenk dat rechtstreeks van God komt. Aan veel twijfelende christenen, die niet volledig wedergeboren waren tot hoop, legt de apostel Paulus de nieuwe logica van de christelijke ervaring voor in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Als Christus niet is verrezen, is uw geloof ijdel en bent u nog steeds in uw zonden. Daarom zijn zij die in Christus gestorven zijn ook verloren. Als we alleen voor dit leven op Christus hebben gehoopt, hebben we meer medelijden dan alle mensen. Het is alsof er gezegd wordt: wanneer je in de verrijzenis van Christus gelooft, dan weet je zeker dat er geen nederlaag en geen dood voor eeuwig is. Maar als je niet gelooft in de verrijzenis van Christus, dan wordt alles leeg, zelfs de verkondiging van de apostelen. Hoop is een deugd waar we vaak tegen zondigen. in onze slechte verlangens, in onze melancholieën, wanneer we denken dat geluk uit het verleden voor altijd begraven is. We zondigen tegen de hoop wanneer we moedeloos worden van onze zonden en vergeten dat God genadig is en groter dan ons hart. Laten wij dit niet vergeten, broeders en zusters. God vergeeft alles. God vergeeft altijd. Wij zijn degene die het moe worden om vergeving te vragen.
Dio perdona sempre. Siamo noi a stancarci di chiedere perdono.
Maar laten we deze waarheid niet vergeten. God vergeeft alles. God vergeeft altijd. En we zondigen tegen de hoop wanneer we moedeloos worden over onze zonden. We zondigen tegen de hoop wanneer de herfst in ons de lente teniet doet. Wanneer Gods liefde ophoudt een eeuwig vuur te zijn en wij niet de moed hebben om beslissingen te nemen die ons een leven lang binden.
Un fuoco eterno e non abbiamo il coraggio di prendere decisioni che ci impegnano per tutta la vita.
De wereld van vandaag heeft deze christelijke deugd hard nodig. De wereld heeft hoop nodig, net zoals ze geduld nodig heeft, een deugd die hand in hand gaat met de hoop. Geduldige mensen zijn wevers van het goede. Ze verlangen koppig naar vrede. En hoewel sommigen haast hebben en alles en iedereen nu willen, heeft geduld het vermogen om te wachten. Zelfs als velen om hen heen bezweken zijn onder ontgoocheling, zijn zij die bezield zijn door hoop en geduldig in staat om de donkerste nachten door te komen. Hoop en geduld gaan samen. Hoop is de deugd van de jongeren van hart. Hier telt leeftijd niet. Want er zijn ook oude mensen met ogen vol licht die leven in een permanente spanning naar de toekomst. Laten we denken aan die twee grote ouderen uit het evangelie, Simeon en Anna. Ze werden het wachten nooit moe en zagen het laatste stuk van hun reis gezegend door een ontmoeting met de Messias, die ze herkenden in Jezus, die door zijn ouders naar de tempel werd gebracht. Wat een genade als het voor ons allemaal zo zou zijn. Als na een lange pelgrimstocht onze tas en staf werden neergelegd, onze harten vervuld werden van een vreugde die we nooit eerder hadden ervaren. En ook wij konden uitroepen, nu kan uw dienaar, o Heer, in vrede heen gaan naar uw woord, want mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, door u bereid voor alle volken. Licht om u te openbaren aan de volken en glorie aan uw volk Israël. Broeders en zusters, laten wij voortwaarts gaan en vragen om de genade om hoop te hebben. Hoop met geduld. Altijd uitkijkend naar die laatste ontmoeting. Altijd denken dat de Heer dicht bij ons is en dat nooit, nooit de dood zal overwinnen. Laten wij verder gaan en de Heer vragen om ons deze grote deugd van hoop te geven, vergezeld van geduld. Dank. De woorden van Paus Franciscus tijdens de generale audiëntie van woensdag 8 mei. Wel, we gaan onmiddellijk deze hoopvolle catechese omzetten in gebed. We gaan samen met Paus Franciscus bidden tot onze lieve vrouw. We bidden het Regina Cheni. En komen daarna graag bij u terug voor een bericht van het bureau voor de liturgische vieringen van de paus.
Regina Cheli letare, alleluia.
Quia quem eruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicudixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus Vea, alleluia.
Deus, qui per resurrezione Filii Tui, Domini Nostro Christi, mundum letificare dignatus es, Presta questumus, uperium genetricem Virgine Maria, perpetui capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex omnum nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et aeternam.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals u weet, zullen wij op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei opnieuw onze Mariathon houden. En daartoe willen we ook het noveengebed bidden tot de heilige Jozef. Bidden wij samen. O gezegende Jozef, wij hebben onze missie opgedragen aan de Allerheiligste Maagd Maria. En nu vragen wij vol vertrouwen om uw vaderlijke bescherming. Bescherm de grote familie van luisteraars van Radio Maria, in het bijzonder de zieken, zij die lijden en de stervenden. Bescherm de vrijwilligers en medewerkers en vergezel hen tijdens hun dienst in de wijngaard van de Heer. Leid ons allen op het pad van heiligheid en bewaar ons in de geest van eenheid, liefde, evangelisatie en opoffering. Bescherm ons, onze studio's, ons materiaal en houd ons ver van alle gevaar en van het kwade. Help ons om goede en trouwe rentmeesters te zijn van de middelen en mogelijkheden die ons zijn toevertrouwd, zodat alles vruchtbaar mag zijn voor het Koninkrijk van God. Wij vertrouwen u de wereldwijde groei en uitbreiding van Radio Maria toe. Ga ons voor en leid ons ook naar nieuwe landen en streken overal waar er nood is. Heilige Jozef, net zoals u de heilige familie hebt geleid en beschermd door alle gevaren heen, gids ook de wereldfamilie van Radio Maria door deze tijden. Kijk met uw vaderlijke ogen naar ieder van ons. Amen. En na dit mooie gebed kunnen wij nog even de gelegenheid nemen om even stil te staan bij een onderdeeltje van, zeg maar, alle departementen die helpen om de paus het mogelijk te maken zijn ambt als opvolger van Petrus en als vicaris van Christus op aarde te kunnen vervolmaken. Er is namelijk een bericht gekomen van het bureau voor de liturgische vieringen van de paus, namelijk dat op zondag 12 mei om 11:30 kardinaal Steven Brislin, de aartsbisschop van Kaapstad in Zuid-Afrika, bezit zal nemen, zo heet dat, van zijn titelkerk Santa Maria Domenica Mazzarello en dat op het Piazza Salvatore Galgano in Rome. En eveneens op zondag 12 mei om 18:00 zal kardinaal Sebastian Francis, de bisschop van Penang in Maleisië, bezit nemen van zijn titelkerk Santa Maria Causa Nostre Letizie op het Piazza Sideria, eveneens in Rome dus. En dat is een traditie om aan kardinalen een titelkerk toe te kennen. En dat wordt dan natuurlijk gevierd met een hele mooie eucharistie. En dat geeft ons de mogelijkheid om even te blijven stilstaan bij dat bureau voor de liturgische vieringen. De prefect sinds 2021 is Monseigneur Diego Giovanni Ravelli. En dat bureau voor de liturgische vieringen, dat regelt eigenlijk alles wat nodig is voor de liturgische en aanverwante vieringen die door de paus persoonlijk, dan wel in zijn naam, worden gecelebreerd en ziet daarbij onder meer toe op de juiste naleving van de liturgische voorschriften. Sinds 1991 is het bureau ook verantwoordelijk voor de niet-publieke vieringen in het Apostolische Paleis. En daarnaast is dit bureau belast met de organisatie van consistories, vergaderingen tussen de paus en de kardinalen, en verleent het bijstand aan nieuw benoemde kardinalen bij het in bezit nemen van hun titelkerken. Aan het hoofd van dit bureau staat een prefect, en die is de pauselijke ceremoniemeester. En we kunnen dus zeggen dat deze functionaris bij alle belangrijke liturgische plechtigheden steeds in de directe nabijheid is van de paus. Nu, van 1987 tot 2007 werd deze functie maar liefst 20 jaar lang vervuld door Monsignor Piero Marini, en dan van 2007 tot 2021 door Monsignor Guido Marini. Beetje vreemd, want ze zijn geen familie van elkaar, maar toch dezelfde familienaam. Onder de prefecten resorteren 7 tot 9 pauselijke ceremoniemeesters, en waarvan 1 de titel van deken voert. De huidige deken is sinds 1984 Monsignor Francesco Camaldo. En reeds aan het einde van de 4e eeuw, dus het gaat echt over een oude functie eigenlijk, is er sprake van een pauselijke sacristie, waar alle zaken werden bewaard die nodig waren voor de liturgische vieringen van de Heilige Vader. Die heeft altijd losgestaan van de sacristieën van bijvoorbeeld de Sint-Pietersbasiliek en de Basiliek van Sint-Jan van Lateranen, die elk hun eigen sacristie hebben. Wel, deze pauselijke sacristie bewaart en beheert liturgische gewaden, de paramenten en het liturgisch vaatwerk, dat bestemd is voor de vieringen in de kapellen van het Apostolische Paleis en wanneer de paus reist. Deze sacristie is gevestigd in enkele zalen van het Apostolische Paleis die bereikbaar zijn vanuit de Sala Regia, alsmede in ruimten direct achter de Sixtijnse kapel. En dat is ook de plaats waar de pauselijke schatkamer terug te vinden is. Het was de heilige paus Johannes Paulus II die in 1991 bepaalde dat de pauselijke sacristie van het Apostolische Paleis voortaan onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor de liturgische vieringen zou vallen. Toch even interessant om daar te blijven bij stilstaan, want wanneer je die beelden ziet vanuit Rome, het in goede banen leiden van zulke grote vieringen, van zulke grote celebraties, dat is niet eenvoudig en dat vraagt dus een expertise, zeg maar, onder andere van de pauselijke ceremoniaris. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u graag nog enkele benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft de Heilige Vader eerwaarde heer James Mark Berkman benoemd tot bisschop van Knoxville in de Verenigde Staten. Monseigneur John G. McDermott werd benoemd tot bisschop van Burlington, eveneens in de Verenigde Staten. De paus benoemde Monseigneur Herculano Medina Garfias tot bisschop van Ciudad Guzman in Mexico. En pater Peter Munguti Makau tot bisschop coadjutor van Isiolo in Kenia. Monsignor Simeon Okezuo Nuobi werd benoemd tot bisschop van Achiara in Nigeria. En Monsignor José Mario Scalon Angonese tot metropoliet aartsbisschop van Cascavel in Brazilië. Pater Clement Herizzo Rakoto Asimbola werd benoemd tot bisschop van Maintiriano in Madagaskar en eerwaarde heer Kendrick John Forbes tot bisschop van Roseau in Dominica. Tot slot werd pater Simon Mani benoemd tot bisschop van Tarawa en Nauru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisteren en hopen dat je ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in het Vaticaan en in het leven van Paus Franciscus. Van harte dank en graag tot een volgende keer.